Welcome back, I descended, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we het over AI die kan praten. Dus niet chatten, maar ook echt praten. De veranderende rol van de docent. We hebben het over naïviteit bij de NRC. En we hebben het over de verschillen in AI-gebruik tussen Amerika en Europa.
In het werk.
Precies. Hoop nieuwtjes. In het hoofdthema gaan we dieper in op de invloed van Europa op het AI-gebruik in jouw klaslokaal. Het belooft weer een leuke aflevering te worden.
We gaan het zien, Tom.
Goed zo. Heb je wat meegenomen, Marcel?
Nou, fijn dat jij zegt dat het belooft een leuke aflevering te worden, want ik heb wel een beetje behoefte aan vrolijkheid. We hebben de afgelopen thema's ook best wel heftige thema's gehad.
Ja.
En ik heb komende dinsdag is de vijfde webinar van onze verdiepende serie, mm-hmm. Onze gevorderde serie eigenlijk. En we gaan het hebben over risico's. Zit overigens ook gewoon in de basis uiteraard, want risico's
die moet je zijn bespreken.
Super belangrijk.
Absoluut.
Maar ik zit dat dan voor te bereiden en dan ga ik weer een update maken en de diepte in.
Ja.
Over alle dingen die mogelijk fout kunnen gaan. Ik heb gewoon behoefte aan kansen weer, want daar ga ik goed op, Tom.
Help! Ik heb wel wat voor je.
Laat maar komen. Wat een bruggetje.
Oh, leuk hè. Google heeft vorige week Gemini 3.1 Flash live uitgebracht.
Welke?
Dat is een hele mond vol hè. Dat hoef je ook allemaal niet te weten. Maar het gaat erom dat het een nieuw spraakmodel is. En dat is dus echt iets anders dan een chatmodel. Een nieuw spraakmodel dat Gemini live en Search live aandrijft. Het model reageert sneller, kan gesprekken twee keer zo lang volgen als de vorige versie. En werkt in meer dan 90 talen. Search Live, waarmee je een gesproken dialoog kunt voeren met Google Search, is daarmee uitgerold naar meer dan 200 landen. Nou, waarom is dit nou interessant voor het onderwijs? Ik ben dus al heel lang, ben ik heel enthousiast over iets wat eraan zit te komen. Namelijk dat we niet alleen maar gaan chatten met AI, maar dat we daadwerkelijk mee gaan praten. En ik heb hier al wat mee geëxperimenteerd. En het is helaas nog net niet zover dat we ook echt dingen kunnen laten horen in onze podcast. Maar wat ik onder andere heb gedaan, ik heb jou net even een testje laten horen van hoe ver ik nu ben. Ik heb iets gebouwd waar je een bijlage in kan stoppen. Je kent natuurlijk Quick Quiz en Quick Summary wat ik heb gemaakt. Je stopt er een document in en je krijgt daar een snelle quiz over of een snelle samenvatting over. Ik heb dus nu iets gebouwd, het heet Quick Talkbot, of daar ben ik aan het maken. Je gooit er een bijlage in en je krijgt opeens een hele enthousiaste quizmaster en die gaat je gewoon allemaal vragen stellen over die bijlage. En jij was wel enthousiast, want jij ging meteen los van, hey, dat weet ik. En je ging praten met dat ding.
Ja, dat weet ik omdat je het transcript van de podcast van vorige week erin had gezet.
Dat hadden we even als voorbeeld gedaan.
En ja. ik wist het gewoon nog.
Ja, dat is wel fijn, hè?
Maar ja. De essentie, Tom, want ik heb het zelf ook al in een appje van mezelf zitten, voor mezelf,
mm-hmm.
is dat als ik zeg maar interactie wil met AI, dat tot nu toe altijd typen is.
Ja.
En dan lezen. Ja. En je kan ook dicteren en laten voorlezen. En we hebben natuurlijk al de Advanced Voice Mode van ChatGPT. En Gemini heeft ook zoiets. Daar zit altijd wat vertraging op de lijn. De modellen zijn niet zo slim. En die Flash Live, dat Flash zit er vooral volgens mij in de snelheid.
Mm-hmm.
En dit model, en dat merkte ik net bij jouw quizje. Het is duidelijk niet een mens, want het is een hele enthousiaste persoon bij jou. Maar het is best de prompt op emotie ook, dat hij wat enthousiaster is.
Zeker.
Er zitten heel veel stemvoorbeelden in. Ja, het voelt gewoon heel natuurlijk. Dus je mag het onderbreken. Wat altijd een probleempje was. En dan stopt dat ding en dan luistert hij gewoon weer verder. Dus echt een step change, zou ik willen zeggen, in de manier waarop je met AI kan communiceren. En wij zeiden volgens mij bij Advanced Voice Mode, denk ik 2 jaar geleden ongeveer.
Mm-hmm.
Nou, ik denk nog zelfs wel langer. Ja, 2, 3 jaar geleden denk ik zelfs.
Oké. Okay.
Nou, in ieder geval lang geleden in de AI-tijden, zeg maar heel, heel lang geleden. Dit is een modaliteit waar we heel veel winst gaan halen. En ik heb het wel eens gehad over mijn dochter die naar mijn chatty zit te kletsen. Maar dat is altijd een beetje. Nou, dat zijn echt hele heel lage use cases of zo. Dit opent volgens mij, wat ik ook zag bij jou, opent echt de kans om gewoon een tutor te hebben die naast je zit. Met welke rol je die dan ook primet. Waar je echt mee kan praten over stof.
Ja.
Ja, ik word daar heel enthousiast
van. Ik word hier ook zo enthousiast van. En zeker ook omdat je. Ja, je kan dit heel goed gaan instrueren. Dus waar moet het over gaan? Dus dat het ook niet zoveel hallucineert. En het geeft zoveel mogelijkheden. Ja, ik word hier heel enthousiast van. Dus ik hoop eigenlijk volgende week dat we een live demonstratie gaan doen in de podcast.
Ja, gaat sowieso lukken. Het punt was, de demonstratie kon al wel, maar we kregen niet goed in de podcast audio verwerkt. Hè? Dus ja, in principe zijn die appjes zo gemaakt, als je daar een beetje handig in bent.
Ja.
Een superkrachtig model, ja. Heel fijn.
Nou, dan heb je meteen positief nieuws.
Ja.
Ik heb nog wel iets nieuws, of iets ook, en dat komt uit Europa, namelijk Mistral. En ik ben persoonlijk niet zo'n fan van de chatbot van Mistral, maar nu hebben ze wel iets gaafs uitgegeven, namelijk Foxtrol TTS.
Foxtrol.
Foxtrol, ja, precies. Zo moet je dat ding. Het is open source, dus je kan het gewoon downloaden. En het is een text-to-speech model. Dus eigenlijk ook weer dat het dus soort van kan praten. En het is een heel klein model, waardoor je het dus ook op je telefoon en op je laptop kan zetten. Het spreekt verschillende talen, waaronder Nederlands. En je kan heel snel ook je stem klonen. Nou, volgens mij is het een soort van alternatief aan, aan 11 Labs. Mm-hmm. En ik vind dit wel heel gaaf. En je ziet hier ook weer echt dat die ontwikkeling razendsnel gaat. Dat we dit soort dingen straks gewoon lokaal op onze telefoon hebben. Dat je dus die data gaat nergens meer heen. Ik word er wel enthousiast van.
Zeker. Het is wel bijzonder dat ze dat stemklonen zeg maar nu inzetten.
Vind je dat bijzonder?
Dat roept bij mij niet meteen het veilige Europese alternatief op. Want een stemklon is natuurlijk voor... Het kan heel fijn zijn. We hebben het wel eens vaker over gehad dat het super fijn is als mijn tutor die in het weekend door mijn studenten wordt gebruikt, bijvoorbeeld mijn stem kan hebben. Vind ik helemaal dikke prima.
Ja.
Ik weet niet of zij er blij mee worden, maar dat is wel herkenbaarder of zo. We hebben toch al een bekende stem, dus voor ons maakt niet zoveel uit. Maar voor je het weet heb je allemaal mensen die rare podcasts opnemen met onze stem.
Ja.
Die niet meer van echt te onderscheiden is. Dus zit er
daar gaat het natuurlijk ook heen. Dan heb je het weer over de risico's inderdaad.
Ik zit er helemaal geprimed in de risico's.
Ja, jongen. Precies.
Hey, er is meer nieuws, Tom.
Ja.
De landelijke media, want we hebben tijden gehad over er is niks te vinden. Ik gaf een tijdje terug al aan, misschien niet op nu.nl, maar ik zie in kranten wel hele debatten gevoerd worden. En het is weer zover. In Trouw schreef docent en schrijver Merel Kamp vorige week een opiniestuk met de titel Ik ben een docent in rouw. Ze beschrijft hoe haar hbo-studenten vrijwel al hun schrijfwerk door ChatGPT laten doen, hoe de taalnorm op haar opleiding is afgeschaft, hoe collega's die daar vraagtekens bij stellen worden weggezet als negatief. En haar stelling is, als het onderwijs Silicon Valley zonder voorwaarden binnenlaat, wordt het klaslokaal een verlengstuk van het privédomein in plaats van een plek waar studenten leren zelf te denken. Nou, weg met die kansen. Hoppakee.
Hoppa, zit er weer in dat negatieve. Ja, wat is jouw eerste reactie hierop?
Wat ik eigenlijk altijd zeg, ook als ik een lezing of workshop doe, is dat AI, als je niks doet, dit effect kan hebben.
Mm-hmm.
Dus de cognitive offloading, je wordt er lui van, de authenticiteit gaat weg, het denken gaat weg. Maar als jij regie neemt, heeft het de kans om het juist te versterken. En ik ga goed op kansen, dus ik denk, maar bij wijze van spreken niet zeuren, maar pak het dan aan. En niet zeg maar het wegzetten als negatief door er tegen te zijn, maar omarm ook de kans die erin zit.
Ja.
Dat is de roep volgens mij die wij hier altijd doen.
Ja.
En ik denk dat het een soort self-fulfilling prophecy is. Als je niks doet, dat het negatief effect heeft. Maar dan is volgens mij juist niet de oplossing om je tegen te verzetten. Want je krijgt het toch niet weg.
Ja.
Zo sta ik in deze wedstrijd. Toch?
Ja, precies. En ik sta er precies hetzelfde in. En ik vind het bijvoorbeeld ook het jammere aan het opiniestuk was dat ze ook niet zei van wat we dan wel moesten doen. Ze zei eigenlijk gewoon van ik wil geen AI, punt. En er was ook niet, er is gewoon geen mogelijkheid om dat niet te willen, zeg maar. Dus dat is heel moeilijk. Dus dat miste ik heel erg in het stuk. En aan de andere kant denk ik ook van ja, het is ook wel echt heftig voor docenten hoor. Dat dit er opeens in komt en al die big tech waar je dan maar iets mee moet. Ja, ik snap wel dat zij zegt van hé, ik ben in rouw, ik wil dit op een andere manier doen. Ja, dat emotionele, dat snap ik heel goed. En dat dan allerlei collega's tegen zeggen van ja, maar we moeten hier iets mee. Dat zeggen wij eigenlijk ook altijd. Ja, het is best wel een heftige boodschap. Dus ik snap het wel heel goed waar ze vandaan komt.
Ja, zeker. En het is makkelijk praten, want ik werk natuurlijk heel veel met AI. En voor mij is het ook, ik zie heel duidelijk hoe je zeg maar dat ombuigt naar regie nemen. Hey, mijn mantraatje, hè? Ja. Jouw vakkennis, jouw didactiek, jouw pedagogiek. En dat je, ondanks dat de big tech zeg maar nu voorschrijft hoe die AI zich gedraagt, dat jij ook jouw docent zijn daar best in kwijt kan en daar regie in kan pakken. En dat is echt makkelijk te leren. Ja. Als jij een goede docent bent, is dat zelfs heel makkelijk, want dan heb je daar gewoon ideeën over.
Ja, ik vind makkelijk wel heel
technisch makkelijk.
Oké, ja. Een klein voorbeeld. Ik was gisteren een workshop gegeven bij voortgezet onderwijs, bij de vakgroep Beeldend Onderwijs.
Ja.
En zij zijn vooral bezig nu met, hey, we moeten echt oppassen voor dat cognitive offloading, dat ze niet alles door AI laten doen. Bijvoorbeeld, mm-hmm. ze hadden als opdracht een poster wat ze moesten maken. En ze kwamen er gewoon achter van, hey, de leerlingen die AI hiervoor inzetten, die hebben binnen, nou, luttele tijd echt iets heel goeds. En de leerlingen die het zelf gaan doen, die hebben eigenlijk in heel veel meer tijd minder kwaliteit. En de docenten die bespraken van, ja, hoe gaan we dit dan in hemelsnaam beoordelen? We kunnen toch niet degene die heel hard hier hebben voor gewerkt hebben, die veel meer hebben geleerd, een slechter cijfer geven. Dus toen zijn we ingegaan op van, hey, moeten we dat proces niet meer gaan beoordelen? Dus de schetsen laten zien, al dat soort zaken, dat je erover na hebt gedacht, dat je gaat brainstormen met elkaar, met een AI, dus dat je de leerling weer echt aan het werk zet. Dus dat is denk ik precies wat jij zegt van, hey, we moeten echt gaan nadenken hoe we die cognitive offloading tegengaan, hoe we die leerling weer aan het denken zetten. Maar ja, ik zou het zeker niet makkelijk willen noemen.
Nou, ik zei technisch makkelijk. Ja. Als jij weet waar de knopjes zitten en jij weet wat je wil, is het een kwestie van aangeven tegen AI, dit wil ik. Dus ik vind dat wel makkelijk, eerlijk gezegd, als je een goede docent bent. Laat ik zo zeggen, ik zeg altijd makkelijk omdat ik weet dat ervaren docenten die niet zo technisch zijn, denken dat het heel ingewikkeld is, technisch gezien.
Ja.
En dat is echt niet zo. Dat is vrij laagdrempelig. Dat hebben we altijd in een workshopje voor elkaar.
Ja, zeker.
En dan gaan de ervaren niet-technische docenten heel enthousiast weg. Omdat die denken, wacht even, maar nu kan ik gewoon losgaan. Ik kan mijn docent zijn hier tussen zetten, zodat het niet meer ChatGPT is die bepaalt, maar ik bepaal.
Ja. Dus je hebt gewoon vakmensen. Dat zijn gewoon goede docenten die weten hoe ze dat iets willen. En dan kan je dus AI op een goede manier daarvoor inzetten.
Juist, hoe je dat hele toetsproces enzovoort. Dat is een taai onderwijskundig probleem. En volgens mij is de sleutel eerst, met betrekking tot jouw workshop bijvoorbeeld, is nadenken wat je eigenlijk aan het meten wil zijn. Ja. En als het gaat om creativiteit meten, zit dat misschien niet meer in een eindproduct.
Ja.
Maar moet je dat misschien op een andere manier gaan doen. Als het gaat om een eindproduct meten, je moet gewoon een goede poster opleveren, dan zou ik zeggen, zet vooral AI in, dan gaan ze dat leren, want dan is het product beter.
Ja.
Maar dat is een onderwijskundige vraag, niet een AI-vraag volgens mij.
Ja. Super klein best practice hiervan. Wat ze ook hadden bedacht was, hey, we willen ze bijvoorbeeld leren brainstormen, dus zelf dat brein aan het werk zetten. Dan gingen ze dat eerst op een bepaald thema in hun eentje moesten ze dat doen. Dan gingen ze groepjes maken om ze nog samen te brainstormen, nog tot andere ideeën. En uiteindelijk mochten ze ook AI vragen om, hey, kijk eens naar onze ideeën, heb je nog additionele ideeën? Om het op die manier op te zetten. Ik vond het echt, ja, dit is hoe je dat wilt doen, denk ik. Dus een mooie kleine best practice.
Maak altijd de essentie dan, ik ga er toch even op in, want ik vind het wel een goede best practice.
Ja.
En ik denk de essentie als het thema creativiteit, daar moeten we nog eens een keer een hoofdthema van maken.
Mm-hmm.
Want er zit een soort connotatie achter van, de mens is speciaal, want die heeft creativiteit en de AI niet. En ik denk, laten we even vaststellen wat creativiteit is. En ik denk heel simpel, als jij creativiteit wil stimuleren en jouw beeld als docent is en jouw visie is, dat betekent dat iemand dat in zijn eentje doet. Dat is voor mij creativiteit. Jij gaat worstelen met een leeg papier en jij komt, dan moet je dat doen. Als jij denkt, maar creativiteit kan ook gestimuleerd worden door bijvoorbeeld medeleerlingen, dan kan dat per definitie ook door AI, want dat is ook gewoon een medeleerling als je die in die rol zet.
Ja,
dus voor mij is het heel simpel. Of je moet het alleen doen, of je krijgt hulp in het prikkelen van je brein. That's it. De rest is, zeg maar, onderwijskundig chatbots bouwen, zou ik maar zeggen.
Ja. We kunnen hier wel echt weer heel mooi, diep op ingaan. Ja, we moeten echt dan oppassen als ze die AI gaan inzetten, dat ze dat niet als het eindantwoord zien. En
precies.
Dat is echt moeilijk hoor. Maar wat je zegt, je moet er nog een keer echt wat dieper op ingaan. Dat is een heel interessant thema.
Yes.
We gaan even door. Ik las op LinkedIn dat de chef van de NRC, Wouter van Noord,
Chef Opinie, heel belangrijk
dat je dat even zegt. Die had aangescherpte AI-richtlijnen opgezet. Elke zin moet door de auteur zelf geschreven zijn. AI mag wel voor research en brainstormen, maar niet voor het formuleren van tekst en citaten en cijfers worden ingezet. Verder moeten altijd primaire bronnen gecheckt worden. En daarbij schrijft hij nog niet omdat NRC tegen AI is, maar omdat een eigen stemgeluid en een origineel idee altijd van een mens moet komen.
Ja, ook voor de opiniepagina, voor de duidelijkheid.
Voor de opiniepagina.
Ja, dus.
Nou, vanzelfsprekend kreeg hij daar heel veel comments van op LinkedIn. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij ervan vindt.
Als ik een comment zou geven?
Ja.
Ja, zeg maar in detail. Ik denk, ja, primaire bronnen gecheckt lijkt me een goed plan.
Ja.
Het niet zeg maar, het zeggen je mag het wel gebruiken, denk ik, ja, daar ga jij sowieso niet over. Want dan kom ik eigenlijk terug op wat ik net zei. Eis je dan als iemand een opiniestuk inlevert, dat hij dat in zijn eentje op een zolderkamer heeft bedacht, dan mag hij er ook met anderen over praten. En als die anderen een AI-chatbot is, ja, wat de hel, natuurlijk mag dat. Mm-hmm. Dus dat vind ik
eigenlijk... brainstormen mocht wel, hè?
Ja, precies. Ja. Maar hoezo niet, zeg maar? Dat is een heel raar...
Je mag het niet laten schrijven door AI.
Nee, dat weet ik. Ja. Maar ik ging op het vorige.
Oké.
Het is een bizarre stelling dat je zegt, dat mag wel, want het kan ook niet, zeg maar.
Ja, oké.
Dus ik vind dat onzin dat het erin staat. Mm-hmm. Het gaat volgens mij om, ik wil dat jij teksten aanlevert voor mijn opinieblad, waar AI niet mee geschreven heeft. En volgens mij, ja, we hebben het net over creativiteit gehad. We hebben het volgens mij een paar weken geleden gehad over de New York Times.
Ja.
Weet je nog dat onderzoek waar meer dan 80.000 lezers eigenlijk in iets meer dan de helft van de keren vonden dat het AI-stuk eigenlijk prettiger vonden lezen. Dus volgens mij haalt hij hier een paar dingen door elkaar. En gaat het over... Kijk, wat hij wil vangen is de opinie, de mening van een lezer. Ja. En dat snap ik heel goed.
Ja, zeker.
Ik heb net al gezegd, hoe die opinie tot stand komt, is daar ga jij niet over. Maar dat zal altijd in interactie met andere mensen zijn. En nu in dit tijdperk waarschijnlijk ook met AI. Laat me lekker brainstormen. Ik kan dat onderscheid gewoon eigenlijk in essentie niet maken. Het is gewoon een prikkel van buitenaf voor jouw gedachteproces. Dan ga jij iets formuleren. En dat is, lijkt me dan, jouw mening. Welke tool je inzet om dat goed te formuleren, denk ik, waar bemoei je je mee?
Ja.
En hoe zie jij dat dan?
Ja, nou, en dan vind ik het een hele mooie brug naar het onderwijs ook. Hoe zie je dat dan? Ja, dat kreeg hij natuurlijk ook terug in de comments van...
Succes.
Hey, wat is dit nou weer voor onzin? Kom, we hebben in het onderwijs hebben we dit ook geprobeerd de afgelopen 3 jaar. En sommige universiteiten zullen het nog steeds proberen te doen. Maar de rest heeft al lang bedacht van, hey, we kunnen dit niet meer zien. Dit is totale onzin. Dus ja, je kan het sowieso niet checken. Dus dat is al heel vreemd dat je het dan wil verbieden als je dat niet eens kan inzien. Dus dat vind ik al heel gek. En verder vind ik ook, blijkbaar gaat het dus niet meer om de output. Misschien is de output wel beter als die AI meeschrijft. Tenminste, ik heb dat wel. Als die AI meeschrijft, dan krijg ik betere teksten.
Ja.
Dus dan wil je nu eigenlijk slechtere teksten binnenkrijgen, soort van.
Ja, volgens mij, ik denk dat er een gedachte achter zit van, ik wil graag de mens op het einde hebben zitten.
Mm-hmm.
En dat degene die het in heeft geschreven, dat het A zijn idee is. Maar dat zei ik net al van, ja, dat nogal wie dus. En daar kan je ook verder niks mee, volgens mij. En B, dat de tekst ook daadwerkelijk, zeg maar, de gedachtegoed weergeeft. Hoe die tot stand is gekomen, ja, ik vind het rijkelijk naïef, zeg maar, om te denken, daar moet je AI per definitie niet voor inzetten. Los van of je het niet kan controleren, zeg maar.
Ja.
Dus ik kan er niet zoveel mee. Ik snap wel het geluid wat er een beetje onder zit. We willen authenticiteit.
Mm-hmm.
En dat is heel veel slop van AI wat je overal leest. Slecht geprompte shit die op internet staat.
Maar je kan toch ook dat zeggen? We willen geen AI slop krijgen.
Ja, ik wil gewoon hoogkwalitatief hoge teksten met goede ideeën. En als jouw naam eronder staat, is het blijkbaar jouw idee.
Ja, nou, ik zou zeggen, we willen de beste output krijgen. Dus we willen de beste opiniestukken krijgen. Ja, we leven nu in 2026. Dan heb je daar AI voor nodig die dan een beetje meeschrijft, zou ik zeggen. Maar oké, ik denk dat die hier over een paar jaar volledig op terugkomt. Volledig.
We gaan het zien.
Ja. Heb jij nog een laatste?
Ik heb nog een onderzoekje van Harvard en van de Federal Reserve en de Goethe Universiteit Frankfurt. Want die hebben een best wel grootschalig onderzoek gepubliceerd. En dat gaat over AI-adoptie in het werkveld in de Verenigde Staten en Europa. Met onder andere Nederland als onderzocht land. Ik geloof dat ze hebben bedrijfsdata van 55.000 werkenden uit 32 landen. En er is een hoofdconclusie. En er is een forse en groeiende AI-kloof tussen de Verenigde Staten en Europa. In de VS gebruikt 43% van de werkenden AI voor hun werk op dit moment. In Nederland is dat 36% en een Europees gemiddelde zit op 32%. En de meest opvallende bevinding, de belangrijkste verklaring voor dat verschil is niet in opleiding of sector, maar of je werkgever je actief aanmoedigt om AI te gebruiken. Nou, wij doen het, zei ik al, relatief goed binnen Europa, samen met het Verenigd Koninkrijk en Zweden, maar nog altijd lager dan de Verenigde Staten. Nou, daar kan ik verder niet per se heel veel mee, het zijn relatieve cijfers dan. Maar feit dat vooral of je werkgever je aanmoedigt, en dan maak ik ook even een bruggetje naar het onderwijs, ga je dan wel of niet AI gebruiken? En heeft het effect, zul je je nu vragen, Tom?
Ja.
Dat AI-gebruik? Nou, AI-gebruik in termen van besparing van werktijd zit op ongeveer 6%. En wij hebben daar keihard op zitten rekenen straks. Pen en papier erbij. Dat is 2,4 uur per week bij een 40-uurige werkweek.
Ja.
En dat is toch echt vrijdagmiddag 3 uurtjes, of om 3 uur ongeveer klaar zijn, 2:30. En de VMB begint om 2:30 in plaats van om 5:00. En ik wil ook nog even zeggen, dat is bij het huidige...
Nu maak je het echt concreet voor de mensen
juist,
thuis, hè?
Eerder zuipen. Eerder die... bij het huidige gebruik van de huidige modellen, en wij weten, wij komen op heel veel plekken, dat huidige gebruik is bij de gemiddelde persoon echt nog heel laag.
Een soort hangend, van Google gebruik is het een beetje echt nog...
Google Plus.
Ja, Google Plus en echt nog niet Cowork gebruiken of iets dergelijks. Er is nog zoveel, met de huidige AI is er nog zoveel te winnen.
Maar ik wil aan jou vragen, zeg maar, want het gaat dan waar ik op aanging bij dit onderzoek, los van dat het een heel groot onderzoek is en ook de stand van zaken eens een keer laat zien in het werkveld, waar wij onze studenten voor opleiden, is dat het dus eigenlijk vooral is als de baas zegt je moet of mag het gebruiken, dat het dan gebeurt. Dat eigenlijk de trigger is. En ik denk dat is één op één met het onderwijs te doen. Als je naar docenten kijkt, studenten gebruiken toch wel, of leerlingen. Mm-hmm. Hoe zie jij dat? Zie je het ook terug, zeg maar, diezelfde trend eigenlijk in het onderwijsland?
Ik kan me dat helemaal voorstellen. Als dat meer wordt gestimuleerd door de onderwijsinstelling zelf, een soort van door de baas, door het bedrijf, dan gaan mensen het vaker gebruiken. Dat denk ik ook. Als er duidelijke richtlijnen zijn hoe je dat gebruikt, als er workshops komen van hoe je dat dan inzet, waardoor je dus ook weer er beter gebruik van kan maken. Ja, dat vind ik heel logisch. En de meeste mensen die gebruiken nu nog een soort van persoonlijke AI, omdat ze er op persoonlijk vlak mee kennis hebben gemaakt. En dan gaan ze het ook een beetje op het werk gebruiken.
Ja, en met een gratis versie van een docent.
Precies.
Die niet zo goed weet hoe die daarmee om moet gaan, die ook nog geen richtlijn heeft, hoofdonderwerp zometeen, met allerlei vragen. Ja. En dan krijg je eigenlijk, dan nog gemiddeld in het werkveld zit je al op 6% winst.
Dan al 6%. Dus,
en dat gaat dan even om efficiëntie. En dat is niet per se de norm, hè, maar je kan ook zeggen verrijking. Maar er zijn nog zoveel kansen te gaan.
Ja, één heel gek ding. We moeten eigenlijk door. En ik zie jou dat ook gebaren. Maar ik ga toch nog even hierop in. wat ik heel vreemd vind aan het onderzoek is dat het verschil dus vooral te verklaren is door of je werkgever het aanmoedigt. En niet een hele grote verschil tussen sectoren. Ik dacht, daar zit het grote verschil natuurlijk tussen die sectoren. We weten dat AI in sommige dingen heel goed is en in sommige dingen echt nog een stuk minder goed is. Ik dacht, dat gaat in ieder geval de grootste verklaring zijn. Vond ik heel opvallend.
Bijzonder, hè?
Heel bijzonder.
Ja, er zijn ook toch nog best wel veel conservatieve sectoren die eigenlijk
al heel veel kunnen, maar nog niks doen. Dat zou een verklaring kunnen zijn.
Hey, we gaan naar de best practice van de week, Tom, en we hebben een vriendin.
Vriendin van de show.
Een vriendin van de show.
Amelie van Roermond. We hebben al eerder Tintara.nl benoemd. Tintara is een website die leerlingen in het PO en VO meeneemt in de 9 kerndoelen van SLO over digitale geletterdheid. En daar zitten natuurlijk ook de nodige domeinen over AI in. Alles op die site is gratis beschikbaar en er staan lesplannen op, AI-bots waarmee je kan chatten, quizzen. Al met al, het is heel erg uitgebreid. Dat was het al. Toen stuurde Amelie ons een berichtje dat ze een hele flinke update erop had gezet. Namelijk een soort van cursus AI voor kinderen. En daarin worden belangrijke concepten uitgelegd aan de hand van een filosofische basis. En het is volledig gericht op de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO. En ik ga gewoon eventjes de site openen. Ga ik jullie even meenemen wat ik dan zie. Dus ik open Tintara.nl en ik ga naar de AI-cursus voor kinderen. Daar zien we 10 modules staan, dus behoorlijk uitgebreid. Die modules bestaan allemaal weer in 4 lessen. En ik zit hier bijvoorbeeld bij module 1, dat is gewoon de eerste. Wat is AI eigenlijk? En dan ga ik naar de ethische verkenning, namelijk mag een robot doen alsof?
Ja, die robot, die had ik ook bekeken.
Vind ik een hele, die pakte mij meteen. Nou, er staat op deze site staat het kernthema staat uitgelegd. De leerdoelen staan erbij, wat voor materialen je nodig hebt voor deze les. En deze is dus gekoppeld, en wat dat zei ik nou, een soort van filosofische basis, aan het ideeën van René Descartes, namelijk ik denk, dus ik ben. Past natuurlijk heel mooi bij mag een robot doen alsof? Dus zit die filosofische basis zit erbij. En dan staat er een lesopzet hoe je dit dus kan aanpakken. En het begint met schrijf groot op het bord. Ik denk dus ik ben. Dus dat is het hoofdthema. En dan heeft ze een hele mooie lesactiviteit, namelijk het debat hierover uitgeschreven hoe je dit kan opzetten. En het debat is een van de lesvormen die ze heeft. Ik heb ook een soort van detective game al gezien. Ze heeft van alles en nog eens helemaal losgegaan. Ja, ik vind het zo gaaf. Allemaal gratis. Dat is echt bizar.
We zeggen ook vriendin van de show, want we kennen haar een beetje. En ze luistert naar de podcast. Dag Amelie. En de vorige keer heeft ze geluisterd en toen ging er een vonkje aan. En toen heeft ze dit in een weekend zitten Ik heb gezegd, Amelie, slaap lekker. Want als juf Amelie er moe uitziet, dan komt dat ook een beetje door ons, blijkbaar. Maar super gaaf. Dus,
dat is echt heel gaaf.
Chapeau, alle respect voor wat deze PO-docenten
wegzet. Als je dus
wegzet.
Iets met je leerling wil doen en je zit in bovenbouw van het PO of in onderbouw van het VO, kijk dan even naar die site. Er staat zoveel gratis materiaal op, zoveel inspiratiemateriaal. Ja, ga daar eens even kijken. Tintara.nl.
Juist.
Dan... Dat was niet eens de reclame, dat was gewoon de best practice.
Juist.
Maar voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons groeien. Voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Welke website?
aivoordocenten.nl.
Oké. Okay. Nou, reclame. Wij laten nog een keer iets horen over ons congres, Tom. Want wij gaan ons eerste congres op 3 november 2026 gaan wij dat organiseren. En dat lijkt ver weg. Maar ik realiseerde me, Tom, voor je het weet, is het gewoon zover. Dat gaat met alles, hè. Denk, oh, dat is ver weg. En dan opeens ben je er. Mm-hmm. En de aanmeldingen lopen echt hartstikke hard. Dat is super fijn. Leuk dat er ook enthousiasme is. En wij zitten nog in de vroegboekkortingsfase. Dus mocht je willen gaan, wacht dan niet te lang. En dat scheelt je gewoon geld. Dat wil ik even melden.
Hartstikke goed. Hey, hoofdthema. We gaan het hebben over Europa. Dus wat voor Europese richtlijnen er nu zijn bijgekomen? Je gaat er wat meer over vertellen zo. En wat voor impact heeft dat dan op het AI-gebruik in jouw klaslokaal?
Juist, en eigenlijk gaat dit is een soort metathema. Want wij krijgen vanuit de EU gewoon te maken met wetgeving en richtlijnen. En dit is een advies. Dus op 5 maart, bijna een maand geleden, publiceerde de Europese Commissie 4 sets richtlijnen voor docenten over digitaal onderwijs. Eén daarvan is een flink herziene versie van de ethische richtlijnen over AI in het onderwijs. En het origineel stamt uit 2022 en ging nog vooral over AI komt eraan. Denk er alvast over na. De nieuwe versie is een ander verhaal. Generatieve AI zit er nu in en de verplichtingen uit de EU AI Act zijn verwerkt. Zeg dat maar snel achter elkaar.
Lijkt je dan een ezel soms, hè?
Ja. De commissie noemt docenten in dit verband digitale beschermers van jongeren. Dat is belangrijk, daar kom ik zo meteen op terug. Het document is ruim 40 pagina's en niet bindend, belangrijk om te wezen. Het is geen wetgeving, maar advies. Maar verwijst wel nadrukkelijk naar wetgeving die dat wel is. De kern, Tom. AI-systemen die worden ingezet voor toelating, beoordeling, het monitoren van leerlinggedrag tijdens toetsen, of het bijsturen van leerroutes vallen volgens de AI Act onder hoog risico. Daar zitten strenge eisen aan vast rondom transparantie, menselijk toezicht en biascontrole. En die gelden vanaf augustus afgelopen jaar, dus augustus 2026. Emotieherkenning in het onderwijs is sinds februari vorig jaar ronduit verboden. Emotieherkenning van AI in het onderwijs, moet ik zeggen. Daarnaast schrijft de AI Act voor dat organisaties die AI inzetten moeten zorgen dat hun medewerkers voldoende AI geletterd zijn. Daar hebben we natuurlijk vaak over gesproken. En de richtlijnen verwijzen daarvoor naar het nieuwe AI Literacy Framework dat de EU samen met de OESO ontwikkelt. Het zijn 22 competenties in 4 domeinen met de definitieve versie die dit jaar komt. We hebben onze website, hebben we ook al gemeld, hebben we ons raamwerk staan wat daar natuurlijk ook voor een belangrijk deel op gebaseerd is. Dus wil je daar een beetje een concreet beeld bij krijgen, kijk ook op de website onder het kopje certificering. Daar hebben wij een behoorlijke basis gelegd, denk ik. Een heel belangrijke shift is, en dat moet je even goed horen, Tom. Een belangrijke shift is dat de verantwoordelijkheid voor het beoordelen of AI geschikt is voor educatieve doeleinden steeds meer verschuift van ontwikkelaars naar docenten. De EU-commissie duwt eigenlijk de verantwoordelijkheid van het gebruik van AI de klaslokalen in. En docenten in de breedste zin van het woord, hè, dat gaat natuurlijk over onderwijsinstellingen, maar niet meer OpenAI moet dat maar fixen,
ja.
Of Snapit moet dat maar fixen. Nee, jij gaat het inzetten, jij bent degene die regie moet pakken. Koffie naar mijn hand, zou ik zeggen. En ik denk, Tom, ik wil het eigenlijk op 2 manieren met je bespreken.
Mm-hmm.
In de eerste plaats even kijken naar die niveaus die net genoemd werden, dat wat niet mag en wat hoog risico is. En dan benoemen zij 5 ethische kernprincipes. En ik denk als we die 1 voor 1 doornemen, dat we eigenlijk in de breedte dat rapport van context kunnen voorzien. Van, misschien van onze mening kunnen. Ik ben benieuwd of we het allemaal met elkaar eens zijn. Of dat een beetje spannend wordt vandaag.
Ja, heel goed.
Eerst maar eens, wat mag niet? Docenten mogen emoties herkennen. Ik kom daarop terug, dat was een foutje in het script. Maar AI die emotie herkent is verboden. Goed idee toch? Geen Chinese toestanden.
Nou ja, ik ben het daar dus helemaal niet mee eens. En ik heb me hier echt al, denk toen die AI-EU-act uitkwam, toen zag ik echt meteen van, maar hoezo zou je dat per definitie verbieden? Want we willen toch dat die AI die data kan analyseren, waardoor die beter de student kan helpen. Ja, ik vind dat heel gek om het per se te verbieden. Ja, ik vind dat heel gek. Dat kan toch ook onder hoog risico? Bij hoog risico moeten we allerlei maatregelen gaan nemen, zodat we dat op een goede manier kunnen inzetten. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me hier veel geschikter voor.
En wat kun je eens een concreet voorbeeld noemen van wat verbieden hier, zeg maar, welke kansen dat wegneemt?
Ik kan me voorstellen dat, we hadden het net over die spraak. In spraak zit natuurlijk ook deels emotie. Dus misschien twijfel je over of je bent verdrietig, dat soort dingen. Als een AI dat soort dingen kan opnemen, en we weten al, die AI is daar heel erg goed in, dus die kan dat al, dan kan die veel beter reageren op studenten. Kan die ze veel beter uiteindelijk dingen uitleggen, of die komt erop neer van... ik geef even een concreet voorbeeld. Een van de dingen waar wij nu als docenten heel goed in zijn, is in het gezicht bekijken van zo'n leerling. Begrijpt hij het nou wel of niet? Jij hebt een gezicht, dat je begrijpt helemaal niks van op dit moment. Maar dat kunnen wij zien. Het zou toch heel handig zijn als die AI dat ook zou kunnen. En ik snap dat je dan zegt van, nee, maar dat soort dingen mogen toch niet naar de Amerikaanse servers gaan. Dat snap ik allemaal. Maar dat kunnen we dan, als we dat allemaal netjes regelen, dan zou dat een enorme voordeel zijn. Okay. Ik zeg, ga het nou niet per definitie verbieden.
Dus iets met kind en badwater.
Zeker.
Ja, dus als ik even de andere kant pak, zeg je, ja, het is net, dat zei je net ook, hè? Op het moment dat jij een AI-camera richt op een leerling, en die zit thuis op zijn kamertje huiswerk te maken, en die vraagt met paniekerige ogen een antwoord op aan die chatbot, mm-hmm. En die chatbot die registreert, dit kind is in paniek, dan betekent dus dat er ergens, hoogstwaarschijnlijk op dit moment in Amerika, een leerling is ingelogd met een naam waarbij bekend is dat hij op dit moment in paniek is. Ja. En dat klinkt al best wel heftig, maar eigenlijk betekent dat nog niet zoveel. Het is een datapuntje ergens. Ja. Maar wij weten ook dat bedrijven als Facebook en TikTok, die weten verdomd veel over jou door al die datapunten te combineren. Ja. Dus je krijgt een soort persoonlijk profiel waarvoor je het weet, die leerling op zijn TikTok-stream in één keer een reclame krijgt voor antidepressiva of zo. Ik zeg
precies.
Snap je?
Ja, het is een heel terecht punt wat je hier maakt.
Dan moeten we toch niet willen, Tom?
Ik zou dit ook zeker niet aan Meta overlaten of aan Chinese bedrijven. Maar als wij bedrijven hebben die dit allemaal goed hebben ingeregeld, dat we niet dit soort analyses gaan maken overal en dat we daar reclames op gaan baseren... Nou, vind ik niet zo gek. Als er steeds uitkomt dat een leerling iets... Hij volgt economie, maar steeds bij de wiskunde van economie vindt hij het altijd moeilijk en wil hij eigenlijk niet. Nou, dat lijkt me heel fijn om dat datapunt te weten, zodat we hem beter kunnen helpen.
Ja, dus ik ga nu even met je mee, want ik ben het wel met je eens hoor. Maar ik probeer eventjes het iets spannender te maken. Op het moment dat je de achterkant goed regelt...
Ja.
Dus zorg dat er zeg maar geen profielen worden aangemaakt en dat die data echt veilig zijn. Is het natuurlijk superkrachtig of eigenlijk van de zotte dat je een chatbot hebt die inhoudelijk supergoed een tutor kan zijn. Die niet registreert dat de leerling op dat moment eventjes vol zit in zijn hoofd. Of dat het te langzaam of te snel gaat. Of net wat je als docent altijd doet om je zeg maar aan te passen. Ja. Dan mis je een gigantische leerkans. En als de EU AI Act iets niet moet willen in het onderwijs, is gigantische leerkansen om zeep helpen door een bedreiging die terecht is, maar die niet per se, die niet principieel is.
Ja, het is een hoog risico.
Dat is het. Als je de achterkant goed regelt, is het op zijn slechtst een hoog risico, zou ik zeggen. Is het ook een enorme kans?
Ja, zeker.
Oké. Nou, dat hoog risico wil ik even kort, want daar hebben we het vaker over gehad en ik denk dat dat ook gewoon terecht is. De essentie, mensen, is dat hoog risico niet betekent dat het verboden is. Hoor ik nog steeds vaak. Je mag toetsen niet door AI laten beoordelen, want het is verboden. Nee, het is niet verboden. Je moet heel transparant zijn in wat je doet. En op het moment dat AI bepalend gaat zijn voor het leven van een leerling, in die zin dat hij een vak niet haalt en blijft zitten, of ergens een opleiding niet in mag, dus bepalend wordt zeg maar voor de loopbaan, de studieloopbaan van een leerling, zeggen ze, dat is hoog risico, moet je als mens de verantwoordelijkheid nemen. En dus ook... heel zorgvuldig zijn in als je de AI er al een onderdeel van uit laat zijn.
Ja, dus het mag wel, maar je moet dat goed administreren en laten zien dat dat op een goede manier gebeurt.
En ik denk dat we er nog niet zijn dat je AI ook daadwerkelijk het eindoordeel geeft en daar niks meer van vindt.
Precies.
Aan de andere kant, en dat, daar, want dit klinkt heel logisch, maar de meest gestelde vraag als het gaat om werkverlichting is, kan die AI eindelijk dat stomme nakijkwerk eens overnemen?
Ja.
En jij hebt volgens mij al een keer gezegd, op het moment dat AI dat beter gaat kunnen dan mensen, inhoudelijk betrouwbaarder, dan zijn we toch eigenlijk heel raar bezig, nog los van werkverlichting, als ze dat niet doen.
Ja.
Dan doen we leerlingen tekort.
Ja.
Of studenten tekort. Dus daar komt, denk ik, nog wel iets spannends aan.
Ik las vandaag nog op LinkedIn een blogje van Airdienst. Die kennen we ook natuurlijk. En die zei bij, volgens mij was het bij mondeling, of in ieder geval bij toetsen in het onderwijs, dat knappe mensen hoger scoren.
Ja, dat noemen ze het halo-effect.
Ja, ja, precies. Ja, en zeg maar, op toetsen waar ze niet het gezicht kunnen zien, is het dus niet het geval. Ja, dat geeft al aan hoe biased mensen zijn.
En ik krijg AI altijd heel hoog cijfers bij mondeling.
Ja, ja. Hey, dit was het eerste ding wat jij wilde bespreken, toch? En je wilde nog een tweede deel bespreken.
Ja, ze formuleren 5 kernprincipes. En we gaan kijken, want het is natuurlijk hoog over, want het zijn principes die altijd van toepassing horen te zijn op het onderwijs.
Mm-hmm.
En ik denk dat ze met die 40 pagina's eigenlijk handvatten geven voor onderwijsinstellingen, voor docenten, om na te denken over hoe pak ik dan regie en waar moet ik op letten.
Ja.
Dat is volgens mij de context, zo zou ik hem willen plaatsen. Ik neem ze gewoon even door en hier en daar probeer ik hem misschien iets te concretiseren met een voorbeeldje. Maar laat je gedachten maar eens overgaan. Op 1, ik denk random, maar laten we zeggen op 1, menselijke waardigheid. Privacy, autonomie, agency. Mensen zijn geen data-objecten. En een voorbeeldje, stel dat je een adaptief leerplatform hebt dat leerlingen automatisch in een laag niveau track plaatst, op basis van achtergrond bijvoorbeeld, die zou dat principe schenden. Oftewel, de leerling is meer dan de data die je over een leerling hebt. En als wij zeg maar maatwerk gaan leveren en gaan differentiëren op basis van één, moet je dus heel zorgvuldig zijn in dat je mensen niet in een hokje stopt.
Dat klinkt logisch.
Ja, en nu ik het zo zeg, ik heb daar eerlijk gezegd niet per se heel veel over nagedacht. Ik denk heel erg in termen van differentiëren.
Ja.
En denk dat is ook echt een kans. Wij zeggen dat altijd, is een maatwerk. Een tutor die een AI-tutor ziet razendsnel. Je geeft het niveau aan, je geeft dat context aan. En dan gaat hij zich op jou afstemmen, wat op zich denk ik alleen maar fijn is.
Mm-hmm.
Maar er zit ook een soort bias in. En je wordt ook in een bepaald hokje geduwd, ook door die AI. Ik vind dat wel een interessant thema eigenlijk.
Ja, ik zou zeggen dat postcode niet zoveel zegt.
Nee,
dus
nee,
dat
nee.
Vind ik echt een best wel slecht.
Achtergrond wel.
Ja, achtergrond wel. Dan kan je toch juist de voorbeelden beter ook weer geven op die achtergrond. Zodat je hem weer beter, beter onderwijs kan geven.
Ja, dat is het positieve. En daarom doe ik dat normaal ook graag. Maar tegelijkertijd reduceer je iemand dan in zekere zin. Je zet een beetje bias op die achtergrond. Dus aan de ene kant differentiëren krachtig, aan de andere kant is het ook reduceren. Dat is wat er gezegd wordt, dat je daar in ieder geval alert op bent.
Zeker.
Maar daar staat ook privacy en autonomie bij. En dat is een. Okay. Goed, dit is een thema waar we nog wat meer voeling mee moeten krijgen.
Ja.
De tweede is eerlijkheid, fairness. Gelijke toegang, non-discriminatie, inclusie.
Ja, dit vind ik altijd mooie termen die altijd in beleidsstukken staan en zo. En ik denk, in de praktijk is het zo moeilijk om perfecte inclusie te hebben, om perfecte non-discriminatie te hebben, gelijke toegang. Ja, we weten dat betaalde chatbots op dit moment echt een stuk beter zijn dan niet betaalde chatbots. Dit is zo moeilijk in de praktijk te brengen. Dus ik vind het altijd hele mooie woorden. En natuurlijk moet je daar alert op zijn. Ik vind het zelf ook belangrijk. Maar
vooral mooie woorden. Accepteer jij als docent of onderwijsinstelling, laten we eentje hoger, als school, accepteer jij dat je zegt, in ons beleid gebruiken wij gericht AI, wetende dat een deel van onze leerlingen betaald account heeft en met mijn chatbot die ik heb gebouwd voor mijn vak eindeloos kunnen oefenen op een heel hoog niveau en een deel kan dat niet betalen. Gaan we dan toch inzetten?
Ja, natuurlijk. Accepteer ik dat.
Ja?
Ja, zeg maar, stel je voor dat je het niet inzet. Dat betekent dus dat je een hele grote kans mist voor een deel. Zeg maar, als iedereen altijd hier toegang moet hebben en er heeft maar één persoon dat niet, dan zou je het al niet inzetten. Ja, dat is heel erg onlogisch, zou ik zeggen.
Ja, dat is een interessant standpunt. Ik weet niet of ik per se een mening heb, maar ik denk dat een veelgehoorde mening van scholen is, waar je ook argumenten voor kan hebben, nee, dat is onacceptabel, dat je leerlingen op een andere manier, dat leerlingen niet dezelfde toegang hebben tot het onderwijs wat je biedt. Dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen, ja, sommige leerlingen die zitten gewoon niet in de klas, om wat voor reden dan ook. Maar dat vinden we niet erg. Je gaat dan toch alles aan doen om zeg maar leerlingen hetzelfde onderwijs te kunnen bieden.
Ja.
Dus ik kan er ook wel zo iets tegenin brengen.
Dan vind, je wil het zo gelijk mogelijk hebben.
Ja.
Maar dus in de praktijk is dat niet altijd haalbaar, toch?
Als ik het zo formuleer, blijkt je net eigenlijk iets heel, heel erg naars te hebben gezegd, Tom.
Ah, ik zie het in de praktijk gewoon niet zo voor me.
Ja. Nee, maar ik denk ook dat
het... Nee, maar zeg maar echt even... Ik ben docent op het hbo.
Ja.
We hebben zoiets als chatbots tegenwoordig. En een betaalde ChatGPT-account is gewoon veel waardevoller dan een niet betaalde chatbot. Niet al mijn studenten. Ik heb nu een nieuwe groep afstudeerders. Volgens mij iets van 80-90% heeft een betaald account. En een paar mensen niet. Mm-hmm. Zouden we dan dus eigenlijk bijna niks meer met AI moeten doen?
Ja, of
dat is wat je dan zegt.
Nou nee, volgens mij is de oplossing de andere kant op. Je moet zorgen dat die anderen ook toegang hebben tot een betaald account.
Ja, maar dat gaat onbetaalbaar worden voor het onderwijs. Dus dat is geen optie in de praktijk. Dat is wat ik zeg. In de praktijk zit het echt anders in elkaar.
Ik denk dat heel veel onderwijsinstellingen dus kiezen voor de optie, dan ga je het niet doen. Dat op basis van het gelijkheidsprincipe. Ja, dat kan, maar daarom is het ook een leuk gesprek. Kijk, komen we toch tot een soort... spanning.
Ja, maar dit is super interessant, Marcel. Want ik zie dat je door wil. De podcast duurt al best wel lang. Maar zeg maar, in dit concrete geval, bij mijn afstudeerders, wij kunnen niet voor alle studenten zorgen dat ze een betaald account hebben. Met een betaald account kan je veel meer dan zonder een betaald account. Als jij dan het gelijkheidsprincipe gaat neerzetten van, dan gaan we het dus niet doen. Dat zou betekenen dus dat mijn afstudeerders geen AI zouden mogen... of dat ik dat niet ga doseren.
Dat jij niet gaat stimuleren.
Dat ik het niet ga stimuleren. Zij gaan het sowieso wel gebruiken. Mm-hmm. En dan staat dus de praktijk heel ver weg van het beleid. Omdat het beleid zegt, nee, we moeten het gelijk maken. Dit is gewoon niet praktisch wat we nu zeggen.
Mooi man, ja. Dat argument gebruik ik ook vaak, hè? Dus beleid en praktijk moeten niet...
Dit zijn jouw woorden.
Juist. Nee, je zat mij een knipoog aan te kijken. Helder, maar het is een spannend gebied, want het is niet per se mijn mening, maar ik hoor dit wel veel. En daar zijn ook gewoon argumenten voor, als je inclusie superbelangrijk vindt. Ik wil nog iets over inclusie zeggen, ondanks dat de podcast wat langer duurt.
Ja.
Niet zo erg, denk ik. Want we hebben het ook gehad over AI democratiseert intelligentie. In die zin dat als je toegang hebt tot een chatbot, stel even, je hebt wel allemaal toegang tot een bepaalde chatbot, of tot een betaalde chatbot, punt opgelost. Dan nog is het zo dat die chatbots op dit moment heel talig zijn. En ook vereisen dat je een zekere AI-vaardigheid hebt om er iets uit te halen. En we weten ook allemaal dat talige leerlingen die metacognitief sterk zijn, daar veel meer uithalen.
Ja.
En dat is ook een inclusieprincipe. Dus ik zou dit ook zien, die eerlijkheid, fairness, als ga als de sodemieter aan de gang met je AI-vaardigheid voor leerlingen. En zorg ook dat je de juiste tools voor de juiste doelgroepen hebt. Dus een minder talig tooltje, wat visueler ingesteld, Notebook LM bijvoorbeeld, voor je VMBO-kaderleerlingen die misschien minder talig zijn.
Ja.
Dat is ook een cliché, maar in het algemeen zal wel redelijk kloppen, denk ik. Hè? Mm-hmm. Ja. Hey, nog een derde, Tom. Want we hebben 5 principes. Vertrouwen, betrouwbaarheid. AI moet transparant, betrouwbaar en betrouwbaar zijn. Dus dat wil, ik pak even een voorbeeldje, wil zeggen, jij hebt een supergoeie chatbot gebouwd. Ja, die doet het al een tijd en dan komt ChatGPT met een nieuw model en in één keer werkt dat ding heel anders of niet meer. In hoeverre is het verantwoord om AI-tools in te zetten die zo veranderlijk zijn? En daarmee eigenlijk ook niet betrouwbaar. En ik gooi hem op verandering, maar je kan het ook hebben over hallucineren en zo. Maar dus hoe betrouwbaar moet een model zijn en hoe voordat je dat verantwoord kan inzetten? Denk daarover na, zegt de EU, maar dat vraag ik nu aan jou.
Ja, ja, ik vind wel dat je... Ik zit hem vooral op de hallucinatie, niet eens in de veranderende modellen of zo. Hallucinatie. Ik vind wel dat die AI op een bepaalde hoogte moet zijn van betrouwbaarheid om het in te zetten. Dus elke docent heeft dat meteen door. Als die alleen maar onzin vertelt, of in 50% van de gevallen onzin vertelt, ja, dan heeft dat een heel negatief effect op het leerprestaties. Dus dan zou dat niet moeten kunnen. Maar we zitten nu, 2026, zitten we op een AI die zo goed is dat hij in de meeste gevallen weinig hallucineert. En ik heb al wel eens gezegd, ja, de goede modellen op dit moment zijn gewoon minder aan het hallucineren dan docenten. Ja.
Zeker als je ook de AI-geletterdheid van docenten op een niveau tilt, dat ze die tools ook
goed gebruiken. Precies.
En want
precies.
Dat is ook wel de essentie.
Dus dit is voor mij niet zo'n issue. En transparantie mag helemaal bovenaan. Dat vind ik heel belangrijk.
Ja, dat is een mooi bruggetje naar academische integriteit.
Zeker.
Het vierde ethische principe. Dus eerlijk zijn over AI-gebruik. Correcte attributie, hè, dus en met name valide toetsing natuurlijk.
Mm-hmm.
En dat werkt twee kanten op, zou ik zeggen. Dus het is AI wordt op dit moment heel erg gekoppeld aan fraude. Door ook vanuit het perspectief van de leerling. Volgens mij heb ik vorige keer ook gezegd. Dat als je als docent AI gebruikt, dat leerlingen jou bijna als een fraudeur zien. Ja. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je een leerling, dat je van een leerling vraagt, ik wil weten hoe je AI hebt ingezet, of je het hebt ingezet, zit ik ChatGPT te beoordelen, of heb je het als brainstorm gebruikt? En dat jij als docent een lesvoorbereiding maakt, helemaal met AI, wat je niet meldt, zeg maar. En ik denk dat ligt voor de hand, maar ik vraag me af of het in de praktijk echt al zo eerlijk is naar beide kanten toe.
Ja, eens. En ik denk dat er al wel een enorme groei is ontstaan in de afgelopen tijd. Dus dat docenten daar ook steeds eerlijker over zijn.
Ja, we hebben het over toetsing al vaak gehad. Dus ik ga die kant nu even niet op. Met hoe zorg je dan dat je AI ready toetst en zo. Ik zou wel willen zeggen op transparantie. Het uit het taboe halen van AI gebruik in het onderwijs is echt nog een ding.
Ja, en heel belangrijk dat we dat zo snel mogelijk gaan doen.
Superbelangrijk. En mijn advies is, ga nou niet in beleidsmaatregelen of in een beleidsstuk, zeg maar, naar leerlingen op de gang, zeg maar, zijn poster hangen. Dit moet je allemaal, en dit mag je niet. Mm-hmm. Ga eens gewoon praten met die mensen. Dat is echt veel fijner om te doen ook. Dat lucht op, zeg maar. En dan kun je best aan de achterkant als docenten afspraken maken over, hier moeten we even uitkomen. Ga gewoon het gesprek aan. Dan zul je merken dat het ook oplucht bij leerlingen en bij studenten.
Nou, en we hebben nog een vijfde, maar ik wil eigenlijk ook naar overkoepelend. De vijfde was overigens onderbouwde keuzes. Nou, dat lijkt me altijd een goed principe.
Ja.
Maar ik wil even naar overkoepelen, want jij zegt nu heel goed van, hey, je moet niet zomaar zo'n beleidstuk naar leerlingen doen, want dan ja, gaat het ergens naar
later. Gebeurt elke keer.
Ja, precies. Maar is het niet hetzelfde met deze principes? Dus in Europa is dit nu uitgegeven. Wat gaan we daar nou echt van merken in het klaslokaal? Ik heb nog steeds het gevoel, docenten moeten daar de regie gaan nemen. Het moet in de praktijk gebeuren. En dan we moeten natuurlijk het hebben over eerlijkheid en over transparantie en dat soort dingen. Maar ja, ik heb het gevoel, in de praktijk komt dat wel als we hiermee bezig zijn.
Ja, maar dan heb je toch een ICT-afdeling die zegt, we gaan dat toeltje, mag je gewoon niet gebruiken.
Dat is waar.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Dus de school,
daar ga je echt wat van merken.
Er zijn op school natuurlijk veel factoren, veel stakeholders die een rol spelen. Ik denk de manier waarop wij dit nu bespreken, dat zou ik iedereen toewensen.
Zeker.
In het onderwijs.
Ja.
En daar heb je wel wat kennis en ervaring voor nodig. En vooral ook niet bang zijn, gewoon doen. Probeer ook eens wat.
Ja.
En dat geldt voor eigenlijk alle punten die we net genoemd hebben,
ja,
volgens mij.
En de gesprekskaarten die we ook op onze website hebben staan, die helpen daar ook weer om het goede gesprek aan te gaan.
Juist.
Ja.
Dat is volgens mij de boodschap. En dat is een hele mooie. Gewoon aan de gang met elkaar en erover praten.
Precies.
Uit het taboe.
Ja,
laten we weet dat dit bestaat. En dit gaat ongetwijfeld links of rechtsom ook nog wel bij jou op je bureau komen. Maar voorkom, zou ik zeggen, dat het op je bureau komt via drie lagen in je organisatie met allemaal verboden. Maar dat het als bespreekpunt in je organisatie komt, waardoor je zelf, zeg maar, je regie en beleid als het ware in de praktijk maakt. Daar ga ik goed op.
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI Dissertje. Ai, in het onderwijs. De toekomst, we zijn voorbereid.